Vanuit dat verschil in verantwoordelijkheid voor de verschillende gelovigen spreekt de apostel in vers 4 over dat die verschillende leden van die gemeente, en dat is er maar één, die gemeente, dat weet u, beschouwd kunnen worden als leden, delen namelijk van één lichaam, dat is er ook maar één, dat heet het lichaam van Christus, want de gemeente is dat lichaam van Christus. En dat staat in vers 5 dan. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk één, elk in het bijzonder, zijn wij elkaars leden. Waarna vanaf vers 6 gezegd wordt dat wij inderdaad onze verantwoordelijkheid zouden kennen en dien overeenkomstig zouden wandelen, of met de woorden die de vertalers hebben ingevoegd, wij zouden onze gaven besteden. Nou ja, vooruit. Laten we maar gewoon begrijpen wat het betekent, wat voor woord er ook staat. Het zij, let op, het zij, het wordt een paar keer herhaald, de uitdrukking. Dat betekent dus afhankelijk van wat voor gaven wij hebben ontvangen. Niet allemaal dezelfde. En zeker ook niet iedereen alles. Maar het zij profetie naar de mate. Het woord mate wordt hier tamelijk overcompleet gebruikt. Je zou het niet missen als het er niet stond. Maar daar gaat het nou eenmaal over in het praktisch leven van een gelovige, dat wij onze maat zouden kennen. En dus wordt het woord hier met nadruk dan toch weer gebruikt. Naar de maat des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Wat dat betekent, bedienen. Ja, dat is niet precies te zeggen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle andere gaven die hier genoemd worden. We hebben hier een opsomming, namelijk min of meer, want zo zou je dat dan toch moeten noemen, een opsomming, maar die opsomming is tamelijk willekeurig. Er bestaat niet zoiets als een reeks van gaven in of aan de gemeente. En voor zover het wel bestaat, hebben we in verschillende schriftgedeelten een verschillende opsomming, bij wijze van voorbeeld uiteraard. En het aantal is ook willekeurig. Al zijn het er hier keurig 7, dan denk je meteen, er is er geen één weg. Maar het heeft met een rekenkundige hoeveelheid van 7 weinig van doen. We vinden hier achtereenvolgens het profeteren. Vers 7 en 8. Profeteren, bedienen. Waar je de meest vreemde dingen onder kunt verstaan natuurlijk. Leren, in de zin van onderwijzen. Vermanen, in de zin van vertroosten, want dat woord is het. Dat moet je ook gewoon uit het hoofd leren. Als je in de Statenvertaling het woord vermanen tegenkomt, dan is het bijna altijd het woord parakaleo. Dat wil zeggen het woord wat elders vertaald wordt met vertroosten. Vermanen in de zin van terechtwijzen, dat is een ander woord. Dat komt ook voor en het komt weinig voor, moet ik u zeggen. Maar wat veel voorkomt is dit woord vermanen, namelijk vermanen in de zin van bemoedigen, vertroosten. Het is het werk dat de trooster ook doet. En u weet wie de trooster is, hè? Goed. Nou, dat werk is het. Bemoedigen, bekrachtigen. Dat was de vierde in de reeks. Dan heb je nog uitdelen, waarna in het midden gelaten wordt wat er uitgedeeld wordt. Dan heb je het werkwoord voorstander zijn, of gewoon voorstaan. Dat is wat men in de NBG-vertaling, meen ik, vertaald heeft met leiding geven. Die leiding geeft, want men wilde toch wel graag de uitdrukking leiding geven in de Bijbel hebben, zodat men beweert dat leiding geven een gave is in de gemeente. Dus uitsluitend ontleend aan de verkeerde vertaling van dit vers, want de uitdrukking is vooraan staan, voorstaan, in de zin ook van voorbeeld zijn. Het is statisch, soms is het dynamisch, dan heet het niet voorstaan, maar voorgaan. In de zin van voorop lopen. Want voorgaan hebben wij onder, we staan het werk van een voorganger en die schijnt te moeten preken. Nou zal ik niet zeggen dat er niet onder kan vallen, maar het is niet de betekenis van de term. Het is De term voorstaan of voorgaan staat voor vooroplopen. Richting aangeven. Als u dat leidinggeven wil noemen, oké, maar die vorm van leidinggeven die bedoelt men tegenwoordig gewoonlijk niet. Het is het werk van de herder namelijk die voorop loopt bij de kudde. Maar niet het werk van iemand die achter de kudde aanloopt met een stok. Dat kun je ook leidinggeven noemen. Maar leidinggeven aan koeien is een verschrikkelijk werk, dat weet u toch, hè? Dat werkt niet goed. Nee, daar heb ik ervaring mee. Als je de koeien moet halen voor het melken, dan moet je naar de achterste koe in het land. En die moet je een klap geven met een stok. Die moet je onderweg ergens vinden dan, was de bedoeling. En die moet je op zijn achterste slaan en dan hopen dat die gaat. En dat is het dan. Je mag er geen een missen, je moet de achterste aandrijven. Dus je moet je norm aanpassen aan de meest ongedisciplineerde beest. En dat is wat met leiding geven in onze tijd tegenwoordig ook gebeurt. De normen worden verlaagd en aangepast aan de, laten we zeggen, de zwakste. Dat is de nette term hiervoor. De meest opstandige, dat is het eigenlijk. Maar in de gemeente hebben we niet van doen met koeien, maar met schapen. En schapen kennen de stem van de herder en volgen gewoon de herder. De herder heeft er geen omkijken naar. Ik bedoel het letterlijk. De herder heeft er geen omkijken naar. Als het goed is. Schapen volgen de herder. Maar dat terzijde, dat is voorstander zijn of voorganger zijn eventueel. Maar hier is het vooraan staan. En daarna staat er nog barmhartigheid doen in vers 8. En dan hebben ze in deze opsomming alle zeven gehad. Bekend is trouwens in Nederland de titel van één boek. Dat heet De Negen Gaven des Geestes. En hier vind je er maar zeven, dus dat klopt niet. Maar die negen gaven des geestes zijn ontleend aan 1 Korinthe 12, vers 8 tot 10. Daar staan er inderdaad negen, maar ze heten helemaal anders. Dat heet daar het woord der wijsheid, het woord der kennis, het geloof, gaven, meervoud der gezondmakingen, werkingen der krachten, profetie, onderscheiding der geesten, menigerlei talen en uitlegging der talen. Waarbij het opmerkelijk is dat deze talen of tongen en uitlegging ervan helemaal onderaan het rijtje staan. Maar vooruit maar weer, hè. We hebben ook trouwens nog een opsomming in 1 Petrus 4 vers 10 en 11. En daar zijn er maar twee. Namelijk de woorden God spreken en de kracht Gods bedienen. Of gewoon dienen. En als u het mij vraagt, woorden God spreken, komt gewoon overeen met het werk van wat elders heet de opziener. En kracht Gods bedienen komt overeen met wat elders heet de diaken. Want het werk van de Heer in de gemeente wordt onderverdeeld in tweeën. De ene categorie heeft rechtstreeks van doen met de prediking van het woord, op welke wijze dan ook. Dat is die van opzienen dus. En de andere, die van de diaken, heeft van doen met wat populair genoemd wordt huishoudelijke aangelegenheden. En dat is het dan. In Efeze 4 heb je trouwens ook een opsomming. Daar zijn het er maar vier. En ze heten weer anders. En bovendien zijn ze anders omschreven, want nou worden niet de gaven als zodanig, de verantwoordelijkheden als zodanig genoemd, maar de verantwoordelijken. De personen in kwestie. Dat wil zeggen, God geeft aan de gemeente apostelen, profeten, evangelisten en leraars. Nou, herders en leraars heet het, maar het is gewoon leraars, feitelijk. Dus dat is alweer anders. En er was er trouwens nog één in 1 Korinthe 12, maar daar ga ik verder niet op in. Waar het maar om gaat is om je even voor te houden dat er niet zoiets bestaat als een reeks van ambten die in de gemeente vervuld zouden moeten worden, waarin je iemand kunt aanstellen, erkennen, kiezen of kandidaat stellen of wat maar wezen mag. Het bestaat gewoon niet. En deze beschrijvingen in het algemeen, die zijn heel ruim. Ze geven alleen maar aan dat er verschil is en daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Bovendien, wat we vorige keer besproken hebben, moet duidelijk maken dat elke gelovige voor zich de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zou proeven. Dat is vers 2. Dat velen hiervan niks begrijpen komt omdat zij onder kerk of gemeente primair verstaan hun plaatselijke zelfgeorganiseerde gemeente, waarin alles via statuten dan wel via het kerkelijk recht geregeld is. En ze hebben geen flauw idee wat een willekeurige leek, een gelovige, in dat geheel zou moeten doen of laten, omdat immers alles georganiseerd is. En dat is dus wat ik heb tegen die mensen die menen dat de gemeente, plaatselijke gemeente, bedoelen zij ook altijd, georganiseerd zou moeten zijn en dat we behoefte hebben aan leiders. Ik moet u zeggen, dat is nou precies waardoor het werk van de Heer kapot gemaakt wordt. Ken uw kerkgeschiedenis. Wanneer ging het fout? Als van hoger hand de zaken gecontroleerd gingen worden. Als het ging georganiseerd worden. Daar ging het fout. En wanneer ging het weer goed? Als individuele kerkleden zich eraan onttrokken, eruit stapten of eruit gegooid werden, en dan had je weer een opleving binnen het christendom. En zo is het maar net. Leer je les, dan weet je precies hoe het zit. En versta voortaan onder kerk of gemeente er echt maar één. Dat is niet een plaatselijke gemeente, maar het is dat ene lichaam van Christus waarin alles georganiseerd wordt door het hoofd. En dat is niet aan ons om dat te controleren. Als hij het niet doet, hoeven wij het zeker ook niet te doen. Maar hij doet het wel. Dus laat ons die gaven besteden, elk naar zijn maat. Het zij profetie naar de mate des geloofs, naar de mate van trouw. Dat hoef ik nou niet meer uit te leggen. Heb ik vorige keer gedaan. Ik moet er alleen deze keer bij zeggen dat die gaven van profetie in onze dagen niet bestaat. Begrijp je me goed? Langs allerlei wegen probeert men profetie toch naar zich toe te trekken. Men doet dat meestal door er eerst een andere, onbijbelse betekenis aan te geven. En daarna trekt men het naar zich toe. Dat is tamelijk noodlottig. Profetie wil zeggen dat het woord van God gesproken wordt zonder dat de Bijbel daartussen zit. God zelf spreekt via iemand die hij daartoe heeft aangesteld. Maar het zal duidelijk moeten zijn, maar het wordt hier niet uitgelegd, dat dat in onze dagen, dat wil zeggen na die eerste generatie van de gemeente, niet meer voorkomt. Dat wil zeggen, God geeft die gaven niet meer. God heeft de gaven van profetie gegeven en gebruikt uiteindelijk om deze nieuwtestamentische Bijbelboeken voort te brengen. En sindsdien heeft God niks meer te zeggen en dus doet hij er ook het zwijgen toe. Wij kennen die gaven dus niet meer. En de prediking van het woord Gods heet niet gaven van profetie. Het is gewoon de prediking van het woord Gods. Dat wil zeggen, het is of leren, of het is vermanen of zoiets. En dan heb je het ongeveer wel mee gehad. Waarbij je altijd nog kunt zeggen dat de categorie vermanen, in de zin van bemoedigen, eigenlijk ook gewoon een vorm van leren is. Hetzelfde geldt voor andere zogenoemde wondergaven en in het bijzonder ook voor het spreken in tongen. Naar Bijbelse maatstaven komt het in onze dagen niet voor. Althans, wordt niet van Gods wegen gegeven. Maar ik hoef het hier niet toe te lichten, want het gebeurt hier verder ook niet. Dus ik lees gewoon verder. Het zij bediening in het bedienen. Onder dat woord kun je alle werk verstaan uiteraard. Elke verantwoordelijkheid en dus elke gave in de gemeente, want het is altijd dienstwerk. Wat wij een voorganger noemen trouwens, heet in het Engels een minister. En een minister is een dienaar. Dat begint niet voor niks met het woord mini. Dat betekent dat hij klein is, namelijk ondergeschikt. Minister. En onze Nederlandse ministers worden geacht dienaren te zijn van de kroon. En de kroon, dat is feitelijk van oudsher gewoon de koning of de koningin. Vandaar minister, een dienaar. Het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, in de zin van onderwijzen, het zij die vermaant in het vermanen. De apostel zegt dus, laat hij dat dan ook doen. Dat is zijn maat, dat is zijn bediening, daar ligt zijn grens. Als hij dat moet doen, moet hij dat doen. Het is ook een eenvoudige Nederlandse stijlfiguur feitelijk. Het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, Dat wil zeggen, zonder bijbedoelingen, eenvoudigheid staat tegenover meervoudigheid. Een eenvoudigheid wil zeggen in de praktijk dat men maar één doel heeft. In dit geval het uitdelen. Zonder bijbedoelingen, want uitdelen kan je natuurlijk ook doen om daardoor bij anderen in een goed blaadje te komen. Of om je ten koste van anderen te verheffen, enzovoorts. Hè? Maar dat zal men niet doen. Het woord eenvoudigheid komt dus nogal eens een paar keer voor in deze brieven. In oprechtheid dus. Die een voorstander is in naastigheid, dat moet wel, want degene die voorop loopt, die moet wel weten waar hij mee bezig is en moet daar ook mee bezig blijven, moet daarin naastig zijn, want anders houdt hij de hele rest op, uiteraard. Dan krijg je files en zo, hè. Dan krijg je verstopping. Als iemand voorop loopt, moet hij wel doorlopen natuurlijk. Niks zo hinderlijk dan als je achter iemand aanloopt en diegene die voor je loopt, die heeft een wisselend tempo. Dat is heel vervelend. Dan moet je steeds weer inhouden en dan weer bijzetten. Dus wie een voorstander is, in naastigheid. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid, want barmhartigheid doen, daar kun je nogal depri van worden. Want als je barmhartigheid doet, dan krijg je te maken met de ellende onder de mensen. Ik moet er niet aan denken dat ik alle dagen zieken zou moeten bezoeken. Ik zou het een bezoeking vinden. Ik heb ook mensen gekend die werkten in de zwakzinnige zorg. Ik vind het verschrikkelijk. Nee, ik vind het mooi dat die mensen dat doen, maar ik moet er niet aan denken dat ik dat alle dagen zou moeten doen. Ik zou er niet tegen kunnen. Ik zou mijn normen verlagen. En het is niet allen gegeven om dat te doen. En vandaar dat er ook een keurige verdeling is. Sommigen doen dat en kunnen dat, sommigen kunnen dat niet. En dat is het dan, hè. Maar als je barmhartigheid doet, altijd blijmoedig blijven. Als je dat niet kunt, moet je dat werk ook niet doen. Dat is het eigenlijk, hè. Dus het gaat in vers 7 en 8 niet zozeer om dit zijn de gaven, zoek er maar één uit of iets dergelijks. Maar het is bij wijze van voorbeeld, waar het speciaal om gaat, is dat men daar dan ook trouw in zou zijn. In de praktijk is het ongeveer zo dat als men zo'n verantwoordelijkheid krijgt van Gods wegen, dan krijgt men die voor het leven. Dat wil zeggen voor altijd. Het is niet maar voor een gelegenheid. We krijgen van de Heer geen gelegenheidsjobs of zoiets. Maar integendeel, we krijgen normaal gesproken iets voor het leven. Hij geeft ons iets, een loopbaan zeg maar, die zouden we lopen, dat is het dan. Daar kan wel wat verandering, wat groei in zitten. Zoals dat in het gewone leven ook is. Men leert wat bij en krijgt grotere verantwoordelijkheid, dat is zo. En dat geldt voor kinderen Gods uiteraard ook. Maar fundamenteel blijft het toch diezelfde loopbaan en daar gaat het maar om. Dit was gewoon inleidingen, die eerste 8 versen. Het gaat gewoon verder, maar nu wordt er niet meer gesproken over een specifieke verantwoordelijkheid die elke gelovige in de gemeente met hoofdletters zou hebben. Maar vanaf vers 9 wordt er gesproken over de algemene kenmerken van het christelijke leven. Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over wat men zou noemen de christelijke ethiek. En die bestaat niet uit enige geboden, laat staan de 10. En in plaats daarvan krijgen we dus in aanvoegende wijs, in de vorm van wensen, begint dit schriftgedeelte, van zo zou het ongeveer moeten zijn. Niet opdat we precies zouden doen wat hierin staat, want veel van die dingen die kunnen op commando moeilijk. Maar wel opdat we deze dingen als norm, als ideaal voor ons zouden stellen. Let vooral op het verschil. Voor sommigen is dat erg subtiel. Maar het blijft zo dat we nou eenmaal niet onder wet leven of iets dergelijks. Maar het is wel degelijk mogelijk om de kenmerken van dat leven van Christus in de gelovigen te beschrijven. Zoals we in Galaten 5 dat vers hebben, dat spreekt over de vrucht van de geest, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoort. Zo kan het ook uitgebreider gedaan worden. Dat wordt hier gedaan in Romeinen 12 vers 9 tot en met 21 in de eerste plaats. Hoewel het in hoofdstuk 13 natuurlijk gewoon verder gaat. En kenmerkend voor die christelijke levenswandel, daarmee ook van de, laten we zeggen, christelijke identiteit, is liefde. Dat wil zeggen, ongeveinsde liefde. Want zo begint dat gedeelte, vers 9. De liefde zij, dat wil zeggen, ik wens dat de liefde is ongeveinsd. Aanvoegende wijsheid, zoiets grammaticaal. En dat is dus de vorm van een wens. Zo zou het moeten zijn. Let op, in vers 10 staat, hebt elkander hartelijk lief. Dat is ongeveer hetzelfde. Namelijk, hebt elkander van harte lief. Daar is het minder een wens, daar is het meer een opdracht. De vraag is, kan dat dan? Ja, dat kan in opdracht. Daar heb ik het zo over. Maar eerst nog even de term, de liefde zij ongeveinsd. Ik persoonlijk heb de indruk dat die zin, de liefde zij ongeveinsd, de samenvatting is feitelijk van heel de rest van dit hoofdstuk. Dat wil zeggen van al deze korte zinnetjes, want zo noem ik ze altijd, de korte zinnetjes. Dus je moet leren redenkundig ontleden, dan kun je mooi met deze zinnetjes beginnen, hè? Maar ik beschouw de uitdrukking de liefde zij ongeveinsd als de kop, als het ware, boven deze pericoop. Dan begint de pericoop als zodanig met hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. En raad eens wat, zo eindigt hij ook. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Vers 21 is dus toch echt ongeveer hetzelfde als hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. En vers 10, heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande, komt aardig overeen met vers 20. Alleen dan gaat het niet eens over een broeder als zodanig, maar over uw vijand. En voor alle duidelijkheid, u zult zeggen, ja, maar dat is een tegenstelling, vers 10 over de broeders en vers 20 de vijand, en in beide gevallen elkaar lief hebben. Ik moet u zeggen, oh ja, is dat een tegenstelling? Denk er maar eens een poosje over na. Zijn er geen vijanden onder uw broeders? Of moet u schriftplaatsen opzoeken waaruit blijkt dat wedergeboren mensen, kinderen gods, zich gedragen als vijanden van het evangelie? Wis en waarachtig wel, hoor. Dus het gaat, als u mij vraagt, nog steeds over hetzelfde. En deze structuur, dat begin en einde met elkaar overeenkomen van zo'n pericoop, ja, dat komt heel veel voor. Dat is een klassieke literaire vorm waar we ons niet in zullen verdiepen, want daar hebben we helemaal geen tijd voor gekregen. Maar vooruit maar weer, hè. Maar de liefde zij ongeveinsd, dat zou boven al die verzen kunnen staan. Staat boven het hele schriftgedeelte. En let op dat de klemtoon niet zozeer is dat men elkander zou liefhebben, hoewel men dat zou doen. Er is zelfs minstens één Nieuwtestamentisch Bijbelboek dat niet eens een ander onderwerp heeft, hè? De eerste Johannesbrief namelijk. Die zou je zo kunnen beschrijven. Waar gaat het over? Over dat we elkander zouden liefhebben. Het is ook anders te zeggen, maar dit is de meest bekende samenvatting van de eerste Johannesbrief. Jawel, maar hier staat niet, hebt elkander lief. Dat staat in vers 10. In vers 9 staat, de liefde zij ongeveinsd. Wat staat er dus? Er staat, doe niet alsof je elkaar lief hebt. Want wij als gelovigen zouden geen toneelspelers worden. Dat is de nette term. De Bijbelse term is die van huichelaar, geveinsde. En de Nederlandse term is die van fariseer. Dat is de situatie onder de wet. Daar moet men van alles, dus doet men alsof. Omdat men niet kan, namelijk. En daarom leert de Bijbel dat men onder de wet vanzelf een geveinsde wordt. Gij geveinsden, spreekt de Heer, de orthodoxe Joden toe, de fariseeën namelijk. Schijnt dat men dat tegenwoordig vergeten is, maar zo worden die lui aangeduid. Ze doen alsof, ze houden er mooie theorieën en vormen op na, maar inwendig is het leeg. En de korte samenvatting daarvan is die van witgepleisterde graven. Dan kunnen we wel afspreken dat we alleen naar het witte pleisterwerk zullen kijken en ons niet zullen realiseren dat het binnenin een graf is, maar het is er wel natuurlijk. En volgens de vrijheid van meningsuiting mag ik dat tegenwoordig zeggen. De liefde zij ongeveinsd. Doe niet alsof. Laat het echt zijn. Laat het oprecht zijn. Dat is van oudsher, ook volgens de Bijbel, het kenmerk van de gelovigen geweest. Het is echt. Zij huichelen niet, ze zijn oprecht. En dan valt er ook pas te communiceren, te praten, gedachten uit te wisselen, te leren. Niet alleen aan elkaar, maar ook van elkaar. En dus, de liefde zij ongeveinsd. Kan dat dan? Ja, er zijn een heleboel dingen die wij mensen zelf in de hand hebben, waar we zelf voor moeten kiezen, maar we leven in een samenleving waarin we moeten kiezen, en dat schijnt alleen voor de verkiezingen te zijn, dat wil zeggen voor de politiek en voor de rest in het leven kunnen we niet kiezen, want dat laten we de overheid ook doen. En anderen die we als overheid hebben aangesteld of erkend, inclusief in onze zogenaamde plaatselijke gemeente. Dat is het grote probleem. Waarom gaat het in de levens van sommige mensen verkeerd? Waarom komt het nooit goed? Waarom hebben ze altijd hulp nodig? Omdat ze niet kunnen kiezen. En als ze wel kiezen, dan houden ze daarna het idee bij zich dat ze verkeerd gekozen hebben. Dan zijn ze nog zielig ook. Kiezen is kiezen en er dan ook voor gaan. Dat gebeurt toch niet meer? Dat hoort niet meer, langzamerhand niet meer bij onze cultuur. Zeker niet bij de Nederlandse. Over normen en waarden gesproken. Men laat het aan de omstandigheden over. Mensen klagen over wat hen allemaal overkomt. Alsof ze er geen hand in hebben, zelf. Alsof ze het niet kunnen voorkomen. Nou, gaan we dan, hè. Het liefde is ongeveinsd, komen we op terug. Hebt een afkeer van het boze. En wij godsdienstige mensen denken dat het daarbij om emotie gaat. De emotie van afkeer. Want we hebben godsdienst vervangen door emotie. En noemen dat godsdienst. Maar dat is niet zo. Godsdienst is niet een kwestie van emotie. Godsdienst is een kwestie van kiezen. Dat wil zeggen, als wij tot geloof komen, is dat een kwestie van kiezen. Als wij God willen dienen, kiezen wij daarvoor en houden ons daaraan. En wat hier gewoon staat is, keer u af van het boze. Hoe doe je dat? Door tegen jezelf te zeggen, ik wil het niet weten. En tegen anderen ook, ik wil het niet weten. Dan keert je er vanaf. Ik kan er toch niks aan doen. En waarom moet ik die ellende allemaal lezen? Dat is vervuiling, dat noem ik milieuvervuiling. Dat is niet uitwendig, maar het is inwendig in de mens. En zo zijn er heel wat meer dingen. Ik wil het niet weten. Dan staat hier toch, hebt een afkeer van het boze. Keer u van het boze af. Daar moet je voor kiezen. Er is niemand die u verplicht om het nieuws bij te houden. Er is niemand die u verplicht aan de telefoon te blijven hangen. Je kunt hem gewoon opleggen. En dan zeg je tegen die figuur aan de telefoon, ik wil het niet weten. Bam. Je hoeft je daar niet mee te belasten. En niet alleen de tijd die daarin gaat zitten, maar dat blijft door je hoofd spoken gewoon. Komt steeds weer terug. Dat is niet goed. Dat is vuiligheid gewoon. Dus keer u van het boze af. En in plaats daarvan hangt het goede aan. Dat is domweg een kwestie van kiezen. Hangt het goede aan. Blijf aan het goede hangen. We zijn aanhangers van het goede. Je kunt ervoor kiezen, dus de richting die je zelf aan het leven geeft. Je hoeft niet mee te doen met de gang van zaken in de wereld. Zeker niet met wat men noemt de moderne communicatiemaatschappij. Laat me niet lachen, die bestaat niet. Het is een grote roddelbende in de wereld. Waarin je vermoeid wordt, beziggehouden wordt met allerlei onzin die je niet hoeft te weten. Waar je niks aan hebt, die alleen maar vervuiling met zich meebrengt. Dat is geen communicatie, dat is gewoon geklets. Geroddel, internet staat er vol mee. Hangt het goede aan, staat er. En vervolgens vers 10. Hebt elk ander hartelijk lief. Dat wil zeggen, niet maar hebt elkander lief, maar hebt elkander hartelijk lief. Met het hart. Dat wil zeggen van binnenuit. Niet omdat het moet, maar omdat het van binnenuit opkomt. Kan dat dan, is de vraag. Dan zeg ik, ja zeker wel, maar er wordt altijd zo mysterieus gedaan over dat begrip liefde. Dat begrip liefde is dat bekende woord agape. Ahave, dat is hetzelfde, maar dan in het Hebreeuws. Hetzelfde woord ook eigenlijk. Agape, daar doet men heel moeilijk over. Zegt men, ja, dat is de allerhoogste vorm van liefde enzovoort. Heeft men uitgevonden? Wie dat uitgevonden heeft, weet ik niet. Want er valt niks aan uit te vinden. Het is namelijk zo, maar het is maar de enige soort eigenlijk ook hoor. Agape. Maar wat men niet ziet, is dat agape en het woord voor liefde en het bijbehorende werkwoord liefhebben in de praktijk gewoon synoniem is voor dienen. Liefhebben is dienen en dienen is liefhebben. Liefde, zij zoekt zichzelf niet, zegt 1 Korinthe 13 daarover. Nee, zij zoekt wat des anderen is, heet dat, op weer een andere plaats. Nou goed, dat is elkander dienen. We zoeken het belang van de ander. Dat wil zeggen, wij dienen elkaar. Iemand zegt, ja, maar dat is de beschrijving van de liefde Gods. Oké, welke liefde Gods? Nee, dan kun je wel gaan filosoferen of gedichten schrijven erover. Maar dat schiet ook niet echt op, hè? Wat is dat? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij deed wat. Of God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Daar demonstreert God zijn liefde. Dat wil zeggen, demonstreert, daar praktiseert hij zijn liefde. Dat is wat het is. God liefhebben is God dienen. De emoties die er wellicht bij horen, kunnen wij niet oproepen. Tenminste, niet op staande voet, niet op bevel zomaar. Maar we kunnen wel gewoon die liefde praktiseren. Doen dus. Dat wil zeggen hem dienen. En wat ik geleerd heb, durf ik nauwelijks te vertellen, dat waar men dat doet, komen de bijbehorende gevoelens vanzelf. Die ontwikkelen zich dan, de affectie die daarbij hoort. Als men iemand dient, ontstaat vanzelf die emotionele band. Men heeft ontdekt dat mensen gegijzeld worden. Dan worden ze, als het een dame is die gegijzeld wordt, wordt ze verliefd op de gijzelnemer, heet zo iemand. Enzovoorts. Hè? Hoe komt dat? Omdat men ineens ondergeschikt is, niks meer te vertellen heeft, in ieder geval niet over zichzelf. Er ontstaat meteen een emotionele band met degene aan wiens wil men is overgeleverd. Dat is het verhaal. Dit is wel extreem, maar ik gebruik het ook alleen maar als extreem voorbeeld. Als men de Heer gaat dienen, zal men de Heer lief hebben. En als men de Heer niet dient, zal men die emotie van liefhebben ook niet hebben. Maar het woord agape staat niet voor de emotie, maar staat voor het werk, het dienen als zodanig. Hebben we die? Laat hem goed tot u doordringen. Je kunt er dus voor kiezen om iemand lief te hebben. Wat hoorde ik laatst voor een uitdrukking? Dat wij hier in het Westen trouwen met degene die wij liefhebben. En in een wat meer Oosterse cultuur gaat men liefhebben degene met wie men trouwt. Dat was een mooie uitdrukking voor die ontschiet me. Maar daar komt het ongeveer op neer. Wij trouwen met degene die we liefhebben. Anderen hebben lief degene met wie men getrouwd is. Andersom. En dat laatste kan ook heel goed. Maar sinds de uitvinding van de romantiek. Nee, ik ben een romanticus, heus. Maar ik bedoel, in de geschiedenis, de romantiek, weet je wel. En sinds de uitvinding van de romantiek moet men zo nodig trouwen met degene die men, op wie men verliefd geworden is. Of dat verstandig is, is maar de vraag. Nou, u lijkt mij te jong om die vraag te beantwoorden. Dus dat vooruit. Hè? We hebben het er nog ooit een keer over dan, hè? Maar ik haal het alleen maar aan, omdat u misschien denkt dat zulke dingen niet kunnen. Je kunt kiezen, ervoor kiezen om iemand lief te hebben. En daarom kan er ook staan, hebt u vijanden lief? Zover zijn we nog niet, dat is het eind van dit schriftgedeelte. Maar je zou toch op zijn minst de Heere lief hebben door hem te dienen. En we zouden elkander lief hebben door elkander te dienen. Dat is vers 10. Hebt elkander van harte, met volle overgave en van binnenuit. Lief met broederlijke liefde. En dat woord liefde, broederlijke liefde, is feitelijk één woord, hè? Iedereen kent het. Philadelphia. Phil. Dat is liefde in de zin van affectie, namelijk in de zin van emotie. Wij komen het woord tegen bij een filatelist, of niet? En nog een paar woorden met fil erin, maar er schieten me geen bruikbare te binnen nu. Maar dat heeft met affectie, aantrekkingskracht en zo te maken. Dat zijn de emoties. Maar ver daarbovenuit staat het woord agape voor liefde, namelijk het ontstaan van een zakelijke band. Men dient elkander. En daaruit ontwikkelt zich ook de emotie vervolgens. Een eventuele emotionele band. Wij zouden ons eerst realiseren dat wij als kinderen Gods stuk voor stuk van Gods wegen geliefd zijn. Wij zijn geliefde kinderen Gods. God heeft mij lief, maar God heeft ook u lief. Als gevolg daarvan zouden we dus elkander op zijn minst dienen, omdat we nu eenmaal het voorwerp zijn van die liefde Gods en geplant zijn in één en diezelfde gemeente, in één en hetzelfde lichaam enzovoort. Daar begint het mee, met die kennis, met die wetenschap. En daar waar we elkander dienen en als zodanig beschouwen, zal daaruit ook een emotionele band ontstaan. Of je daar blij mee moet wezen of niet in de praktijk, vraag ik me nog steeds af. Want het kan ook heel veel verdriet met zich meebrengen. De tegenovergestelde emotie, daar waar het verkeerd loopt, daar waar men er niet van gediend is en dat soort dingen meer. Dat is ook zo, dus het is wat ambivalent allemaal, hè. Het heeft allemaal twee kanten en zoiets. Maar niettemin, zo zou het wel gaan. Wij zouden elkander dienen en daaruit zou ook inderdaad deze emotionele verbondenheid ontstaan. Het bewustzijn namelijk dat u en ik kinderen God zijn. Mijn bewustzijn dat u het bent, uw bewustzijn dat ik het ben en dat we dus hoe dan ook aan elkaar verbonden zijn en dat dezelfde Heer in een ieder van ons werkt. Blijkbaar op verschillende wijzen. Dat laatste is heel belangrijk dat we dat zien en weten op verschillende wijzen. Zoals ouders het ene kind nou eenmaal anders moeten opvoeden dan het andere, omdat ze nou eenmaal heel verschillend zijn. Dus worden ze verschillend behandeld. U en ik zijn verschillend. Onze hemelse Vader gaat verschillend met ons om. En dan kun je wel een ideaal hebben van dokter Anders J. den UTB zaliger. Zo van alle mensen zijn gelijk. Maar dat is niet zo. Dan ben je weer een huichelaar, een geveinzende, stel je eigen idealen, wat dwaze idealen zijn trouwens hoor. Want je hoopt toch niet echt dat dat ideaal verwezenlijkt wordt, dat alle mensen gelijk zijn. Dan heb je al je bestaansrecht verloren. Maar goed, hè? Want er zijn er al zoveel zoals jij dan. Hè? Wat doe je hier dan nog? Wat een flauwekul eigenlijk allemaal. Hè? Maar wij als kinderen God zijn ook niet gelijk. God handelt verschillend met een ieder van ons. Daarom geeft hij ons ook een verschillende functie in zijn gemeente. En daarom zouden we ons daar ook niet verder mee moeten bemoeien. Gewoon elkander lief hebben. Met eer de een de ander voorgaande. Dat is een moeilijke zin waarin gezegd wordt dat men elkaar zou respecteren. Maar dat woord vindt u in de Statenvertaling nergens. We hebben aan de Fransen te danken, dat woord. Dus hier heet het met eer de een de ander voorgaande. We zouden elkaar respecteren. Vers 11, zijt niet traag in het benaastigen. Zijt vurig van geest. Als u mij vraagt, zijn er twee uitdrukkingen voor zo ongeveer hetzelfde, hè? Men zou naastigheid betrachten. En bij die vruchten van de geest zou men voegen naastigheid. In 2 Petrus 1 is dat. Dat wil zeggen, men zou wat men doet, doen met volledige inzet. Dat is ook een Bijbels gegeven. In die Nieuwtestamentische brieven toegepast op gelovigen. Maar feitelijk ontleend al aan het boek Prediker, waar het als advies gegeven wordt aan alle mensen feitelijk. Hè? Wat je doet, doe dat met heel je wezen. Met volledige inzet. Dat geeft namelijk ook meer bevrediging. Maar wij als kinderen Gods worden geacht naastig te zijn. Zijn niet traag. Maar benaastig u, had het ook kunnen zijn. Er staat nu, zijt niet traag in het benaastigen, maar het is feitelijk twee keer hetzelfde. Maar zijt vurig van geest is ook hetzelfde. Want geest is de aanduiding, hoe dan ook, van de inwendige mens. Ongeacht of men dat met een hoofdletter of een kleine letter wil schrijven. Het gaat erom dat van binnenuit men geactiveerd wordt. Dat is wat de term betekent, vurigheid van geest. En daarna dient de Heere, maar ik waag het erop te zeggen dat dat ook hetzelfde betekent. Namelijk, men zou zich realiseren dat bij al wat men doet, men zou het doen gode, zo heet dat. Hè? Al wat gij doet, doet dat van harte gode, dat wil zeggen voor God, en niet voor de mensen, zo heet het in Efeze en Colossense. Want wij zijn nou eenmaal dienstknechten van Christus. Dat wil zeggen, niet wij dienen de Heer maar wij zijn dienstknechten. En om die reden zouden wij alles wat wij doen, doen als voor de Heer. Met volledige inzet dus uiteraard, en dat is wat dit vers zegt. Daaruit vloeit vanzelf voort wat er staat in vers 12. Namelijk, verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Het is niet voor niks dat die drie zinnetjes samengevat zijn in één vers. Want het is ook ongeveer drie keer hetzelfde. Hoop, geduldig zijn en volharding zijn begrippen die wijzen op de toekomst. Naar het doel van ons leven, dat waarheen wij onderweg zijn. In 1 Petrus 1 vers 3 staat dat God ons heeft wedergeboren tot, dat wil zeggen, dus het doel, tot een levende hoop. En het volgende vers, vers 4, legt het nog verder uit, namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is waarheen wij onderweg zijn. Dat is onze hoop. Een erfenis namelijk. Of zoals het in Titus 2 staat, wij zouden matig leven, staat daar, met mate, beperkt leven, in de tegenwoordige boze eeuw. En dat is wat we hier eigenlijk ook tegenkwamen. En daarna staat er verwachtende de zalige hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God, de zaligmaker. Maar onze hoop is die heerlijkheid. Nog op een andere plaats heet het dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Dat is onze hoop. Aanstelling tot zonen, dat wil zeggen aanstelling in het eerst geboorterecht. Maar dat betekent dat wij een erfenis zullen ontvangen. Dat wij loon zullen ontvangen, want het loon bestaat uit één erfenis. Dat wij verheerlijkt zullen worden met Christus, want dat is die erfenis. Dat kunt u allemaal halen uit die paar versen die ik zojuist even in het voorbijgaan geciteerd heb. Want voor alle duidelijkheid, onze hoop is niet dat we ooit een keer naar de hemel gaan. Om een voor de hand liggende reden niet. Dat is namelijk de Bijbelse reden dat wij reeds in de hemel gezet zijn. Dat is niet onze hoop, onze verwachting dat we daar naartoe gaan. Dat kan niet, want wij zijn daar al. Onze hoop is de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. Onze erfenis. En dat is het resultaat van een leven op aarde als kinderen Gods. Een leven dat dienstbaar was aan de Heer. Een leven waarin wij, wat wij deden, deden als voor de Heer. Daarvoor zullen wij loon ontvangen. En dat is dus onze hoop. Niet dat we behouden worden als zodanig, maar dat we ook een vol loon zouden ontvangen, met de woorden uit de tweede Johannesbrief. Laat hem vooral goed tot u doordringen, want het schijnt een heel onbekende waarheid te zijn, maar het is volstrekt de Bijbelse gedachte. En dat het hier gezegd wordt in vers 12 hangt rechtstreeks samen met de voorgaande verzen, want hoe meer wij ons leven gewijd hebben aan de Heer hier, hoe sterker die hoop. Uiteraard. Hoe sterker die toekomstverwachting. En daarin verblijden we ons. Wij verblijden ons namelijk niet zozeer in het heden, als wel in onze toekomst. En dat is bepalend voor ons heden. Dat wil zeggen, we verblijden ons nu. Maar niet in of door de omstandigheden waarin wij verkeren, maar vanwege de hoop die ons weggelegd is, heet zoiets, in de hemelen. Het zijn maar korte zinnen, maar ze hebben daardoor heel sterke ladingen. En daarom, vanwege die hoop, zijn wij geduldig in de verdrukking. Het gaat namelijk voorbij, implicerend bovendien dat ons leven als kinderen gods in ieder geval niet zonder verdrukking is. Sterker nog, het suggereert op zijn minst dat heel ons leven door verdrukking gekenmerkt wordt. Nou lijkt dat negatief, maar het is het niet, want in de praktijk geldt hetzelfde voor ook het leven van de niet wedergeboren mens. Het is vol van verdrukking, vol van tegenwind. Maar wij hebben reden om geduldig te zijn en ons te verblijden, omdat het vergolden zal worden. Daar waar wij de Heer dienen en verdrukking lijden, daar zullen we daarvoor loon ontvangen. Dat is reden tot blijdschap. En dus staat er zelfs achter het vergrote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Dat is Jacobus 1. Ik vind het een komische manier van uitdrukken. Het is natuurlijk tamelijk ironisch, maar vooruit. Dus verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. En wat betreft die blijdschap, de Filippense brief, die helemaal gewijd is aan ons leven op aarde, hoewel wij een burgerschap hebben in de hemel, zegt: verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u, verblijd u, et cetera, et cetera. Maar de apostel voegt eraan toe: er is maar één ding, het gaat maar om één ding. Vergetend hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, namelijk naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Daarheen strek ik mij uit. Als een zekerheid. God heeft ons iets beloofd. En dus, zijt geduldig in de verdrukking. Daarna staat er volhard in het gebed. Geeft mij de gelegenheid, nou ja, het dwingt mij er eigenlijk toe, om dat woord gebed te becommentariëren. Want in het algemeen is het zo dat wij onder gebed verstaan het spreken tot God. Nou zal ik de laatste zijn om te zeggen dat wij dat niet moeten doen. Maar ik wil best wel de eerste zijn om te zeggen dat het werk dat God in ons zou doen niet tot stand komt doordat wij tot hem spreken. Maar in tegendeel, het komt tot stand doordat hij tot ons spreekt. Ik moest even kiezen, maar ik had er kunnen zeggen, het komt tot stand doordat wij naar hem luisteren. Ik herinner me nog goed een broeder die ik sprak, het was een heel enthousiaste broeder. Hij was ook bereid om alles te doen wat maar mogelijk was. Bij de tent ook, er moesten wat palen gelast worden. Dat was zo gebeurd. Hij deed het ook met zomer. Ik had een gesprek met hem. Ik vraag heus aan mensen niet, waarom kom je niet in onze bijeenkomsten? Dat doe ik niet. Maar hij begon het zelf te vertellen. Hij zegt, nou ja, ik vind het altijd wat saai, die bijbelstudies. Maar ik spreek liever met de Heer. Hij bad veel, zei hij. Dan weet ik nooit zo gauw wat ik zeggen moet, want ik wil iemand dat ook niet afnemen. Maar ik heb er wel mijn gedachten bij, hè. Als je altijd maar tegen de Heer praat, dat lijkt me nou niet zo verstandig. Als je van iemand wat leren kunt, dan moet je je mond houden, dan moet je luisteren. En als je van iemand wat leren kunt, is van de Heer zelf. Hij spreekt tot ons. Ik persoonlijk denk dat bijbelstudie belangrijker is dan gebed. Om de doodeenvoudige reden dat bij bijbelstudie laten we de Heer tot ons spreken. Daar hebben wij wat aan. En of de Heer er wat aan heeft dat wij tot hem praten, oh, dat was niet de bedoeling. Dus moesten wij ook wat aan hebben. Ja, ja. Ja, precies. Nou, laat het er maar bij. Wat ik probeer te zeggen is dit. Dat de term gebed in de Bijbel niet slechts de betekenis heeft van dat men tot God spreekt, maar dat men hem dient. De bedoeling is niet dat we de vrucht van onze lippen alleen maar hem aanbieden, maar ook de vrucht van onze handen en voeten, van heel ons lichaam, dat wij gesteld hebben tot levend en heilig God een welbehagelijk offer. Dat was vers 1. Begrijp je me goed? Natuurlijk, ik kan net zo goed een toespraak houden over Hebreeën hoofdstuk 13, vers 15, waar staat, laat ons dan door hem altijd, goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Ja, dat zouden wij doen. Maar Romeinen 12 vers 1 zegt dat het niet alleen maar gaat om de lippen, maar om heel het lichaam. Het is niet maar dat we af en toe hem iets aanbieden in woorden. Het gaat erom dat al wat wij doen, zouden wij doen van harte God en niet de mensen. Ik bedoel dit, het woord gebed in de smalle betekenis en volgens de etymologie, de afleiding van het woord, betekent dat er gesproken wordt. Dat is zo. Maar in de Bijbel krijgt het woord de betekenis van dat wij heel ons leven en niet maar de lippen, de tong, de keel, de mond aan hem ter beschikking zouden stellen. Kortom, het woord gebed wordt in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van heel onze dienst aan God. Daarom staat er volhard in het gebed, daarom staat er bid zonder ophouden en daarom staat er ook bid in alle plaatsen. Opheffen de heilige handen. Die teksten kent u, hè? Maar als het alleen maar zou gaan om spreken tot God, dan heb ik nog een andere voor u. Dan zei de Heer, als u tot God spreekt, laat uw woorden weinig zijn. God heeft die woorden niet nodig. De heidenen denken dat en die gebruiken vele woorden omdat ze menen dat hun God daarmee gemanipuleerd kan worden. Omdat hij anders niet hoort. Maar de Heer zegt, laat uw woorden weinig zijn. En vooral niet demonstratief. Ga nu binnenkamer. En daarna komt dat de Heer zegt, nou bid gij al dus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En dan kan je in een paar seconden kun je dat afraffelen. Ik bedoel, dat is geen lang gebed. Maar de woorden daarvoor zou je eens moeten lezen. Laat het weinig zijn. Hoezo dan in alle plaatsen en altijd en zonder ophouden? Wel, omdat die laatste teksten niet maar gaan over het spreken tot God of het vragen aan of van God, maar integendeel, ze gaan om heel onze levenswandel. Want, heeft men mij uitgelegd, en het is volkomen terecht, gebed is de uitdrukking van onderdanigheid en daarmee van dienstbaarheid. Dat wij tot God bidden in aanbidding is de uitdrukking van dat wij ons aan hem onderwerpen. En als wij tot God bidden vragenderwijs, in een vragend gebed, is het net zo goed de uitdrukking van dat wij ons aan hem onderwerpen en hem de meerdere achten. Maar als dat zo is, als we ons aan hem onderwerpen en hem onze meerdere achten, zouden wij hem gewoon dienen. En dus heet dat ook gewoon bidden in uw Bijbel. Zoekt u dat woord maar op. Kenmerkend van de gelovige is dat hij bidt. Dat is waar. Maar kenmerkend van de gelovige is dat hij de Heer dient. En dat heet gebed. Het woord ter aanduiding oorspronkelijk van een klein aspect, maar iets wat kenmerkend is van voor het christelijk leven, wordt gebruikt ter aanduiding van heel het christelijk leven. Onder christelijk leven te verstaan het leven van een christen. En dus volhard in het gebed. Maar het komt overeen met verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, zijt niet traag in de benaastiging, zijt vurig van geest. Dient de Heer. En het staat er dus meerdere keren met andere termen, maar meerdere keren staat er hetzelfde. Dit is waar het over gaat. En dat dienen van de Heer drukt zich op alle mogelijke manieren uit en die verschillende manieren worden benoemd. Maar de kern blijft deze, dat wij leven in onderwerping aan onze Heer. Hem dienen wij en hem hebben wij lief. En daar kiezen wij gewoon voor. Daar hoort trouwens ook bij vers 13, volgende vers, deelt mede tot de behoeften der heiligen. En u weet, heiligen, dat zijn niet Sint Antonius, Sint Maarten, Sint Nicolaas en Sint Anna parochie. Zit Michals gestel. Nee, de heiligen, dat zijn de gelovigen. Ik weet niet waarom men dat in Europa niet weet. In de Engels sprekende landen is nooit een probleem, hè? De saints, de heiligen, men weet precies wie dat zijn. Alle gelovigen. Deelt mee tot de behoeften van de broeders en zusters dus. Welke behoeften? Wordt niet gespecificeerd. Alle behoeften namelijk. En het was al aardig, want ik was net toch even in Hebreeën 13, dus ik hou er nog maar even bij, hè. Want daar stond die uitdrukking over een offerande des lofs, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En dan lees ik meteen toch maar even het volgende vers daar ook, dat is vers 16. Namelijk, vergeet de weldadigheid, namelijk de mededeelzaamheid niet. Want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Dat is dus de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God. Dat wil zeggen, gebed is iets geven, dat mogen duidelijk zijn. Maar men zou niet alleen aan God geven, men zou ook aan elkaar geven. In de praktijk is daar zelfs geen verschil tussen. Want je kunt God wel iets aanreiken, maar hij pakt het toch niet aan. Letterlijk bedoel ik. Wij zouden de Heer dienen door elkander te dienen. Omdat wij kinderen God zijn en dus broeders en zusters. En al wat nodig is onder de gelovigen, daar zouden wij, als dat mogelijk is, in voorzien. En dus we zouden mededeelzaam, namelijk weldadig, goeddadig zijn. En dus meedelen tot de behoeften der heiligen. Kortom, wij zouden elkander het nodige verschaffen. Zo staat het in weer een ander boek. Maar het is een Bijbels gegeven. Eenheid, gemeenschap, communicatie bestaat daaruit niet dat het elkaar de suf kletst, maar dat men elkander het nodige verschaft. Dat is gemeenschap namelijk. Dus deelt mede tot de behoeften der heiligen. Streef, tracht naar herbergzaamheid. Dat wil zeggen dat men, indien nodig, elkaar onderdak verschaft. Onderdak letterlijk te verstaan, maar niet uitsluitend letterlijk. Het hangt samen met de behoeften der heiligen. Wat een mens nodig heeft, is een dak boven zijn hoofd, zal ik maar zeggen. Kleding, bedekking heet dat, hè? En eventueel voedsel. En dat is precies wat men in de herberg eventueel zou ontvangen en wat we eventueel aan elkaar zouden geven. Er zijn voorbeelden genoeg van. Ook van de opziende staat dat hij gane herbergende moet zijn enzovoort. Men zou zijn huis, zijn leven openstellen voor anderen. Ik moet toegeven dat als je dat letterlijk toepast, hebben wij in Nederland een groot probleem. Want het ideaal van alle mensen gelijk in Nederland heeft ertoe geleid dat men de woningen zo klein mogelijk maakt. Want het kleinste, het laagste is tot norm verheven. Ik krijg altijd de zenuwen als ik bij u op bezoek kom. Want dan kom ik in zo'n klein gangetje binnen in het toilet waar je de deur moet openzetten als je je broek moet ophalen. Ach, die moet ik er weer uithalen. Ik bedoel, je kan elkaar in de vestibule niet eens passeren. En in de kamer kan je net tussen de stoelen doorlopen, dan is er nog een stoel en dan zit je met je rug tegen de muur. Je kan net zo goed in een vliegtuig gaan zitten, zou ik maar zeggen. Je kan je achterste niet keren, om de alliteratie nu maar te vermijden. Begrijp je ongeveer waar het over gaat? Dus nog iemand erbij in huis. Als je twee kinderen hebt, is het huis heus vol, want officieel mag je er niet meer. Dat is eigenlijk zo, hè. Nederland is namelijk overbevolkt. Mag je dat al zeggen tegenwoordig of nog niet? Dus herbergzaamheid, ja, dat begrip kennen wij niet meer. Maar in mijn jeugd herinner ik me, overal waar ik kwam, was altijd een logeerkamer. Bij ons ook trouwens. Maar het schijnt luxe te zijn tegenwoordig. De mensen die moeten blijven slapen, dat kan, bed staat klaar. En zo hoort het eigenlijk. Ik hoop voor u dat u die mogelijkheid hebt, maar er staat tracht naar herbergzaamheid. Wij als gelovigen stellen onze levens, zeg ik, en daarna huizen, open voor elkaar. Dat is het beginsel. Dat is niet het laatste woord daarover, want er wordt nog wat over gezegd in de Bijbel, bij gelegenheid. Maar men zou er op zijn minst naar streven. Per slot, het is de Heer die ons ontvangt in zijn huis. Weet u nog, je begint te lezen het Nieuwe Testament, in dit geval in het Johannesevangelie. Er lopen twee mannen lopen achter de Heer aan en de Heer draait zich om en zegt, wat moet je? En toen zeiden ze, Heer, waar woont gij? En toen zei hij, kom en zie. En hij ontving ze in zijn huis. Later komen we ook zijn huis tegen en dan wordt de ingang van dat huis gebarricadeerd door de religieuze mensen, door de fariseeën. Dat is nu nog zo trouwens. Maar goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Maar het gaat om het idee, het Bijbelse idee. De Heer ontvangt ons in zijn huis, zijn eeuwige tabernakelen. In zijn huis, in zijn gemeente, in zijn tempel. Wij zouden dus elkander ontvangen, is het idee. Voor elkaar openstaan heet dat. Voor elkaar openstaan. Daarna vers 14. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Ik heb al gezegd, ja, het gaat in vers 20 zelfs over vijanden, maar vanaf vers 14 gaat het eigenlijk al over vijanden, althans over degenen die zich als zodanig gedragen. Iemand wiens naam ik niet zal noemen, zei tegen mij, ja, het zijn wel je broeders, maar het zijn je vijanden. Sprekend over een bepaalde categorie. Dat is inderdaad zo, maar niettemin staat er, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Laat me zitten, trek je er niks van aan, integendeel. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Dat wil zeggen, we zouden met elkander meeleven. En zoals, bestaat op een andere plaats, zoals in de huisgezin, allerlei verschillende omstandigheden zich voordoen. En zoals er ook verschillende leden van het huis zijn, vaten ter ere en vaten ter onere heet dat. Zo is dat in de samenleving van gelovigen nou eenmaal ook zo. Er zijn wat recalcitrante kinderen gods, er zijn er die hardleers zijn, er zijn er die pas op de weg zijn, die nog een heleboel moeten leren. Wij zouden elkander verdragen. En erop vertrouwen dat de Heer niet alleen in onszelf een goed werk begonnen heeft, maar in alle gelovigen, en hij zou dat werk voleindigen. Sommigen menen dat je om misstanden te vermijden kerkelijke tucht moet invoeren. Ik moet u zeggen, dat hele begrip bestaat niet. Komt in de Bijbel niet voor. En voor zover er wel tucht voorkomt, en u weet wat tucht is, hè? Opvoeding. Voor zover er wel sprake is van tucht, zegt de Bijbel dat onze hemelse Vader ons tuchtigt. Kerkelijke tucht wordt uitgeoefend door het hoofd van de kerk, dat is er maar één. Dat zijn niet wij. Wij zouden hooguit elkaar tot voorbeeld zijn. Niet onszelf tot voorbeeld stellen, wij zouden tot voorbeeld zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. We zouden ons zo gedragen. En dus, verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden, maar ook zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. De apostel Petrus zegt, het kan wel zijn dat je onrecht leidt, maar wat maak je druk? De Heer zal recht doen. Er komt. Heb geduld. Komt allemaal goed. En dus vers 16, maar ik hoop dat u in de eerste helft van vers 16 ook vers 13, 14 en 15 herkent. Als er staat, wees eensgezind onder elkander. Een misbruikte term. Sinds de uitvinding van de ecumene heet dat, geloof ik. Dat wij als verschillende kerkgenootschappen toch vooral moeten samengaan en samenwerken en elkaar moeten verdragen. Ik moet u zeggen, de Bijbel kent geen kerkgenootschappen, dus zegt ook niet dat ze elkaar moeten verdragen of dat ze samen moeten werken. De Bijbel zegt dat we eensgezind zouden zijn. Dat is waar, maar niet ongeacht welke zin, als u begrijpt wat ik bedoel. Eensgezind wil zeggen één van zin, één van gezindheid, eventueel één in bedoeling, met dezelfde bedoelingen enzovoorts. Maar we hebben niet de keus voor welke gezindheid dat dan moet zijn, of welke doelstelling dat zou moeten zijn waarnaar wij streven. Integendeel, alleen u moet geduld hebben, want het wordt pas later uitgebreider beschreven. Namelijk, dat is in Romeinen 15 vers 5, waar staat, doch de God der leidzaamheid, mooi hè, de God der leidenschaft. We hebben een gepassioneerde God. Hetgeen niet betekent dat hij niets doet, maar betekent dat hij met volledige inzet zijn werk doet. De God der leidzaamheid en der vertroosting. Dat is wat men vertaalde met vermanen in 12 vers 8. Door de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u, is de wens, dat gij eensgezind zijt. Precies, zijt eensgezind onder elkander. Maar nu staat er bij welke gezindheid? Namelijk dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Hij zou onze zin zijn, in de betekenis van wij zouden op hem gericht zijn. Het zou onze bedoeling zijn hem te dienen. En inderdaad, ik ben nog steeds Gloria Gaither dankbaar voor haar uitdrukking die zei: wat ons als gelovigen aan elkaar verbindt is niet consensus, maar commitment. Dat wil zeggen, wat ons aan elkaar verbindt is niet dat we over de dingen hetzelfde denken. Het is niet overeenstemming, consensus, maar het is commitment, namelijk toewijding. Wij denken over verschillende dingen verschillend. Ik zeg niet dat dat ideaal is. Ik zeg alleen, zo is het nou eenmaal, zo zal het ook wel blijven. Maar het neemt niet weg dat onze gemeenschap niet gelegen is in dat we over alle dingen hetzelfde denken, maar onze gemeenschap is dat wij dezelfde Heer dienen. Dat is wat ons aan elkaar verbindt. U en ik immers hebben onze lichamen gesteld tot levend, heilig en God een welbehagelijk offer. Dat hebben wij gemeenschappelijk. En dus we hebben één gemeenschappelijke Heer en Meester. Of zullen we zeggen, we hebben één gemeenschappelijk hoofd. Hem dienen wij. Op verschillende wijzen, dat wil zeggen, wat we doen is verschillend. Maar als alles goed is, als het allemaal klopt, dan vullen onze bedieningen, onze bezigheden elkaar aan. En dat is eensgezind zijn. In dat ene lichaam, zal ik maar zeggen. Dus wees eensgezind onder elkaar naar Christus. Met als resultaat, dat is vers 6 uit hoofdstuk 15, opdat gij eendrachtelijk, dat wil zeggen tezamen dragend, want we dragen in ieder geval verantwoordelijkheid immers, welke het maar wezen mag, opdat wij tezamen dragend, als het ware met één mond, mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar onder met één mond zou je begrijpen dat het niet maar gaat om de mond, maar wel degelijk ook om de handen en voeten. Dat is een bekende Bijbelse gegeven. De mond wordt genoemd, maar alle lichaamsdelen worden eronder verstaan. Maar de mond wordt geacht het belangrijkste lichaamsdeel van de mens te zijn. Al was het maar omdat hij het nodig heeft om in leven te blijven. En al was het maar omdat het zijn ventilatieopening is. Dat wil zeggen, hij ademt erdoor, ook om in leven te blijven. Hij eet ermee om in leven te blijven, maar hij spreekt ook. Dat wil zeggen, er komt weer wat uit. U weet, de mens wordt verontreinigd niet door wat de mond ingaat, maar door wat de mond uitgaat, door wat hij spreekt. Maar daarna met alles wat hij doet. En de mond als belangrijkste lichaamsdeel wordt gebruikt voor de aanduiding van het geheel. Dus heel de Bijbel door zo. En dus opdat ge eendrachtelijk met één mond, maar met heel uw leven dus, mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is de bedoeling van ons leven, dat het zou zijn tot heerlijkheid Gods. En daarom en daartoe dienen wij hem. En terug naar 12 vers 16, wees eensgezind onder elkander, wil dus zeggen dat we ieder voor zich, maar daarom gezamenlijk, ons gewijd hebben, onze levens gewijd hebben aan de dienst van de Heer. En dus al wat wij doen, wat het ook is in onze levens, al wat wij doen, zouden we doen van harte, goden en niet de mensen. Dan hebben we dezelfde gezindheid. Misschien niet consensus, maar wel dezelfde commitment. En dan, tweede helft van vers 16. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Dat is een verdere uitwerking van vers 3. Namelijk, men zou wijs zijn tot matigheid. Echt, stijg daar niet bovenuit. In vele kringen, ook buitenchristelijke, maar ook binnen het christendom, wordt ons altijd geleerd dat we zouden streven naar de hoge dingen. In sommige kringen heet dat je een goed rentmeester moet zijn. In andere de kringen heet het dat je positief moet zijn. En andere kringen heet het weer dat je wilskrachtig moet zijn. Dat je idealen hoog moet stellen en al dat soort dingen meer. Je moet uit het leven dan wel uit jezelf halen wat erin zit. De Bijbel leert dat niet. Ik denk, als er iets is om je gezondheid te ondermijnen, dan is het dit. Streef vooral naar de hoge dingen. Dan loop je jezelf vanzelf voorbij. Doe maar gerust wat rustiger aan. Want dat streven naar hoge dingen, dat wil de mens wel graag, maar het wordt gevoed in werkelijkheid door zijn hoogmoed. In de hoogmoed van de mens, daarop wordt een beroep gedaan in werkelijkheid. Probeer het. Waar een wil is, is een weg en al dat soort zaken. Dat heet positivisme en hoe het maar genoemd mag worden. En er zit wel een kern van waarheid in, maar het is niet de waarheid. De waarheid is tracht niet naar de hoge dingen. Men zou wat men heeft en wat men kan zo goed mogelijk doen. Het normale resultaat daarvan is dat men vanzelf wat hoger opkomt. Maar niet omdat men daarnaar streeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het gevaar van hoger opkomen is dat je de verantwoordelijkheid niet dragen kunt. En dan word je overspannen. Tegenwoordig krijg je dan een burn-out. Want het overspannen dat heeft een slechte naam gekregen. Dus men heeft een andere term voor uitgevonden. Krijg je een burn-out, heet dat. Vraag me af hoe lang die term nog meegaat. Dan verzinnen we weer een of andere afkorting daarvoor. Maar goed, men zou dat niet doen. De tragiek van de mens is dat hij zo nodig meent een carrière te moeten maken. En onderweg bezwijkt hij vanzelf onder de druk. Dan gaat hij terug naar af, dan is het leven één grote teleurstelling. En daarna maakt zo iemand zich van kant of komt in een krankzinnige inrichting. Of weet je veel wat. Dat is wat gebeurt in de praktijk. Men zou dat domweg niet doen. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige dingen. En er staat meteen achteraan, zijt niet wijs bij uzelf. Hetgeen bevestigt dat we hier in vers 16 eigenlijk terug zijn weer in vers 3. Het is een nadere uitwerking daarvan. En zo is men het. Wees bescheiden. U weet toch wat de Heer zei tot zijn tafelgenoten. Hij zegt, als je ergens komt te eten, dan ga je niet vooraan zitten. Je loopt alleen maar het risico dat je teruggezet wordt, vernederd wordt dus, omdat die plaatsen voor anderen bestemd waren. Hij zegt, je gaat gewoon achteraan zitten en als de Heer des Huizes, of degene die over de tafel gaat, zal ik maar zeggen, het nodig vindt, dan zal hij wel zeggen, kom hogerop vriend. Dan komt het wel goed. En dat is eervoller, uiteindelijk, dan dat je teruggezet wordt. En zo is het in de samenleving ook. En zeker onder gelovigen. Je kan je beter bescheiden opstellen. De kans bestaat dat iemand je hoger opnodigt. Zie? Maar zelf naar het hogere streven, dat heeft niet de minste zin. Dat loopt altijd per definitie op vernedering uit. Zo simpel is dat, hè? En dus zijt niet eigenwijs. Laat het maar zitten. Vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, want kwaad voor kwaad vergeld is de wet. Het is naar aardse maatstaven volkomen rechtvaardig. Vergeld iemand kwaad voor kwaad, oog om oog, tand om tand enzovoort. Maar wij leven niet onder de wet. Voor degenen die menen dat we wel onder de wet leven, dan is het oog om oog, tand om tand. Maar wat die mensen met vers 17 van Romeinen 12 doen, weet ik niet. Maar wat de wet betreft, wij zijn van de wet verlost. Wij leven onder heerschappij van de genade. Dus wij vergelden niet kwaad voor kwaad. Wij vergelden trouwens sowieso niet. In de zin van wraak nemen of iets dergelijks. Dat staat dan weer in vers 19. Het heeft niet de minste zin. Per slot, u en ik, wij leven uit de genade die God ons geeft. We hebben al onze rechten verloren. Eén is voor alle gestorven, dus wij zijn gestorven na de oude mens. Hoezo rechten? Doden hebben geen rechten. En voor zover wij leven, wel, het leven is ons Christus, of Christus leeft in ons. Hij zal recht voortbrengen. Op het einde heet dat al in het Oude Testament. En daar leven wij uit. Kan ons niks gebeuren. Komt toch goed. En goed naar Gods normen en niet naar de onze. Dus dan kan het echt niet verkeerd gaan. Dus we laten het gewoon zitten en er blijft staan, bezorgd hetgeen eerlijk, eerbaar, eervol is voor alle mensen. Kortom, wat ons hier geleerd wordt is dat we van al die omstandigheden en onrecht in de wereld, wij zouden er ons niets van aantrekken. We zouden ons geen zorgen over maken. We zouden ons oordeel daar niet over brengen. Want de Heer zou dat doen. Wij zijn onttrokken aan die wereld van zonde en wet en dood uiteraard. Want waar waren we ook alweer van verlost? Van de heerschappij van de zonde, de heerschappij van de wet en de heerschappij van de dood. Precies, van die dingen. Dus We laten het voor wat het is. Wij stappen uit die wereld, om zo te zeggen. Vers 18. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, en u en ik, wij proeven meteen dat het dus niet mogelijk is, omdat het niet in ons is. Maar dat zou niet de eerste gedachte moeten zijn. Voor zover het van ons afhangt, houden wij vrede met alle mensen. Dat niet alle mensen vrede met ons willen hebben, ja, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar wij hebben vrede met God en dus ook met elkaar. En het stelt ons op, onafhankelijk van welke omstandigheid dan ook. Het maakt ons volwassen. Wat er ook gebeurt, wij dienen de Heer Christus. En wat anderen doen, dat is hun verantwoordelijkheid, maar wij dienen de Heer. Wij verblijden ons in de hoop, wij leven matig, wij trachten niet naar de hoge dingen. Wij dienen, dat is nederige dingen dus, wij dienen de Heer. En wat de duivel betreft, daarvan zei een andere apostel, hij zei, je zou de duivel wederstaan, wederstaat de duivel, en hij zegt er ook bij hoe je het doen zou, namelijk onderwerpt u dan goden. Tragisch is dat zoveel gelovigen menen, met de beste bedoelingen, tegen de duivel en zijn werk en zijn personeel te moeten strijden. Het is een misverstand. Wij zouden de Heer dienen. Zo wederstaan wij de duivel. Heeft hij in ieder geval over ons geen macht. En daar gaat het maar om. En daarin vinden wij elkaar en zouden wij eensgezind zijn. Waarna volgt vers 19. Wreekt uzelf niet, beminde. Dat is de verdere uitwerking van vers 17 dus. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, in het Oude Testament dus al, mij komt de wraak toe. Eigenlijk nog korter. Mij, aan mij, de wraken. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Waarmee de Heer ons met deze woorden verlost van een zware taak. Wij hoeven onszelf niet te wreken. Wij hoeven niet ons eigen recht te zoeken. De Heer zal dat doen. Misschien wat later dan wij hopen. Maar misschien valt het ook wel mee. Ik bedoel, de Heer zal dat doen. En hoe dan ook, waar wij de Heer dienen, zullen wij van Hem recht ontvangen en zal Hij ons daarvoor belonen. En ik persoonlijk vind dat een bevrijdende gedachte. Het neemt een heleboel verantwoordelijkheid van ons af. We hebben in deze wereld niks te bestrijden. We hebben wel een tegenstander, maar wij dienen de Heer. En dat is een positieve aangelegenheid. Het bestrijden van de vijand is per definitie een negatieve aangelegenheid. Maar dat is niet wat onze levens zou vullen. Integendeel, ongeacht de omstandigheden zijn we ons bewust dat we zijn eigendom zijn. En dat Hij een werk in ons zou doen. Hij zou ons kracht geven daarin. Hij zou ons het nodige verschaffen. En uit de genade die Hij ons geeft dus, geven wij ook elkaar genade. En zoals Hij ons vergeeft, vergeven wij elkander. En voor zover er onrecht geschiedt, ook in onze levens, wel Hij zou recht doen. Daar zien wij naar uit. En dus, wij verblijden ons in de hoop. En daar laten we het bij voor vandaag, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen U dank voor de rijkdom die U ons geschonken hebt. Dat U ons werkelijk getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze eeuw. En onze plaats gegeven hebt in een nieuwe schepping feitelijk. En in de praktijk onder een nieuw verbond waarin niet wet, zonde en dood heersen, maar waarin genade heerst. We danken U dat we uit de kracht van die genade mogen leven. En dat we ons mogen richten, niet op de vergankelijkheid van dit leven, maar ons mogen richten op die erfenis die U voor ons bewaard hebt in de hemel. En we mogen uitzien naar deze zalige hoop, namelijk de verschijning van uw heerlijkheid ook aan ons. Wij danken u dat wij dat ruime uitzicht hebben over de dood heen en weten dat u uiteindelijk dat recht zult voortbrengen over ons, maar uiteindelijk zelfs over heel de schepping. Wij danken u daarom dat we ook vanmorgen hier mochten zijn, uw woord mochten openen en mochten zien naar een christelijk leven, zoals u ons dat voorstelt in uw woord. Zoals dat geleefd zal worden in de kracht van de Heilige Geest, de kracht van Christus zelf, in zwakke gelovigen, maar dan toch gelovigen die hun lichaam gesteld hebben tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Wij danken u daarom, uw kinderen te mogen zijn, uw dienstknechten en uw geroepen zonen. Wees u dan ons nabij met uw kracht en uw genade om Christus wil. Amen.